Een dubbele dienst voor mij. Maar goed, dat geeft niet. Ik had eigenlijk een hele andere preek voorbereid. Maar terwijl ik deze aan het maken was, kwam ik eigenlijk op een iets ander onderwerp. En het onderwerp wat ik eigenlijk wilde doen had, of in ieder geval over wilde praten, had ook te maken wel met genade. Maar een iets andere insteek. En eigenlijk enkele jaren geleden, van toen ik wat meer de Bijbel ging bestuderen en je kijkt naar het leven van Jezus, dan kom je er eigenlijk achter, in ieder geval ik kwam erachter, dat er best wel een verschil zat tussen het leven van Jezus, wat hij leefde, en hoe mijn leven er eigenlijk uitzag. En niet dat dat per se zorgde voor schuld of schaamte, maar gewoon eerlijk in de spiegel kijken van hoe ziet het leven van Jezus eruit en hoe ziet mijn leven eruit. En Jezus zegt bijvoorbeeld teksten zoals van, zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik ook jullie. En dan ging ik bedenken van, maar waarom heeft God dan eigenlijk Jezus gezonden? En als je de evangelie bestudeert in het Nieuwe Testament, dan valt eigenlijk op dat Jezus eigenlijk werd gezonden om de werken van de duisternis te vernietigen. En ik las bijvoorbeeld ook teksten van dat Jezus zei, en ieder die in mij gelooft zal dezelfde werken doen als ik en zelfs grotere werken. En ergens denk je dan van, maar hoe dan? Van, dit kan toch eigenlijk niet? Maar de eerste gemeente, op de een of andere manier, na Pinksteren had dit wel door. Als je kijkt van hoe alles op een goede manier explodeerde en hoe de kracht van het evangelie overal terecht kwam in de eeuw daarna. Dat is eigenlijk ongehoord. En soms denken wij dan van, hey, daar stopt het een beetje en nu zijn we 2000 jaar verder. Maar als je de kerkgeschiedenis bestudeert, dan zie je overal namen naar boven komen van mensen die dit echt heel goed snapten. Die zowel de kracht van de Heilige Geest wisten te gebruiken, maar ook gewoon simpelweg Gods liefde lieten zien. Bijvoorbeeld namen als een John Wesley, die heel Amerika op zijn kop zette 250 jaar geleden. Of een Charles Finney, die het nog 100 jaar later weer deed. Een van mijn favoriete helden uit het verleden, zo omschrijf ik ze maar, is een man genaamd John G. Lake, die met heel veel kracht eigenlijk, ja, tenminste eigenlijk gewoon heel simpelweg Gods kracht liet zien. En eigenlijk schrijft van, ik heb meer wonderen gezien dan ik kon documenteren. Maar het gebeurt ook nog steeds. 2 maanden geleden waren we bij een groepje bij de Bijbelschool van Anna in Amerika. En ze had allerlei activiteiten voor ons geregeld. En een van die activiteiten was dat we bij een tweedejaars klas eigenlijk zaten. En die waren net terug van hun mission trip, van hun zendingsreis. En we zaten daar en we hoorden getuigenis na getuigenis van hoe God krachtig werkt. Van genezingen, van allemaal dat soort dingen. Maar het meest indrukwekkend was eigenlijk de getuigenis van een meisje die zei van, ik zag niet de wonderen die ik het liefste zou willen zien. Maar wat ik deed was gewoon simpelweg mensen liefhebben. Gewoon aanbellen en zeggen van, hey, kan ik boodschappen voor je halen? Of wat dan ook. Gewoon simpelweg heel praktisch Gods liefde laten zien. En uiteindelijk veranderde dat ook allerlei mensenlevens. En als ik kijk van wat Jezus voor ons heeft bedoeld, dan kom ik bij een van mijn favoriete teksten uit Romeinen 5. En die tekst in Romeinen 5, die zegt eigenlijk, want als door de overtreding van de ene de dood regeert heeft door de ene, veel meer zullen zij die in overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Mijn Nederlands is op zich oké, maar ik moet hier al 3 keer over nadenken. Dus ik hou wat meer al dat van het Engelse vertaling. En er staat eigenlijk, for if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. En ergens, dat regeren in het leven, dat spreekt me altijd aan. En niet in de zin van domineren, dat wordt er niet mee bedoeld, of overheersen van anderen. Maar in ieder geval wel heersen over, wat gebeurt er in mij? Wat gebeurt er in mij? Waar denk ik aan? Waar vul ik mij mee? Neem ik autoriteit over waar God mij autoriteit voor heeft genomen? Jezus heeft ons uitgezonden om discipelen te maken. Doe ik daar iets mee? Of behandel ik mijn leven als van, ik ga zondag naar de kerk en ik werk en ik sport 3 avonden per week en de volgende ochtend zit ik weer in de kerk. Er moet ergens iets meer dan dit zijn, zeg maar. En helemaal als ik zo'n tekst bekijk. En dat regeren in leven, als ik naar mezelf kijk, maar ook om me heen kijk, dan denk ik van het is niet altijd waar. Als we kijken gewoon simpelweg hoeveel ziekte er is. Maar als we ook kijken over welke impact angst heeft in onze levens. Dat is eigenlijk bizar als we kijken naar iets als angst. En we hadden het hier ook laatst met de jeugd over. En wat we hadden gedaan is van, we proberen het altijd zo interactief mogelijk te maken. We hadden eigenlijk diverse A4'tjes hadden we op de grond gelegd met allerlei type leugens erop. En een paar van die leugens, die staan op de volgende slide, die waren bijvoorbeeld, God werkt enkel samen met perfecte mensen. Soms hebben we dat idee wel eens, maar het is niet zo. God werkt ook samen met mensen die niet perfect zijn. Of als ik laat zien, als een soort standaard setting in mezelf, als ik laat zien wie ik echt ben, dan word ik altijd afgewezen. Of ook eentje die naar voren kwam, het christelijk leven is saai en niet attractief. Nou ja, dan weet je, dat zijn wij, wel wij die dat voorbeeld ook laten zien, denk ik dan. En ik denk in ieder geval, het christelijk leven is nooit bedoeld als saai en ook niet als attractief. Als je kijkt naar een eerste gemeente, maar ook in de eeuwen daarna, dat zou nooit de bedoeling hoeven te zijn. En ik denk van, als er één woord is wat belangrijk is om te begrijpen, is het woord genade. Want meer kennis en inzicht van genade doet ons eigenlijk deze leugens ontmaskeren. Maar genade is soms een heel bekend woord. Misschien wel een woord waardoor er soms wat kracht vanuit gaat. En tegenwoordig is genade niet een bekende term. Maar wat je wel in de samenleving heel veel ziet, is eigenlijk cancelen. Het Engelse woord is eigenlijk, er is een soort cancel culture. En wat houdt dat eigenlijk in? Van als je eigenlijk niet zegt of doet wat de meerderheid vindt, wat dat de acceptabele mening is, dan word je overal van afgesneden. Bijvoorbeeld een voorbeeld, vorig jaar was er een golfer in Amerika, dat schijnt een sport te zijn, golf, maar je verdient er in ieder geval heel veel geld mee als je het goed kan. Dus ik zal me er verder niet over uitlaten, maar een soort midget golf voor volwassenen, denk je dan altijd. Maar als je het kan, super gaaf, echt hartstikke gaaf. Dus, maar goed, in ieder geval, deze golfer die maakte bepaalde opmerkingen die ook gewoon niet oké waren. Maar eigenlijk aan het einde van de dag, toen liet hij al eigenlijk zien van oké, dit waren geen goede opmerkingen. Weet je, het spijt me, dit was niet goed. Maar wat gebeurde de dag daarna? Meteen trok de sponsor zich terug. Want je wil niet geassocieerd worden met iemand die een keer een verkeerde opmerking heeft gemaakt. En dat is eigenlijk cancel culture. En wat steeds meer gebeurt. En ik heb me wel eens afgevraagd van waarom komt dat juist zo naar boven? Misschien was het er altijd wel, maar in ieder geval, ik vind dat het heel veel naar boven komt. En wat me eigenlijk opvalt is van gekwetste mensen kwetsen anderen. Als er sprake is van gebrokenheid in je leven, dan is het soms heel verleidelijk, zeker op social media, om anderen omlaag te halen, want dan ga je je beter over jezelf voelen. Maar daarnaast ook, er zijn zoveel verschillende wereldbeelden tegenwoordig. Hoe verschillend mensen denken. Denk aan racisme of seksualiteit. Maar ook bijvoorbeeld iets gewoon waar we allemaal te maken mee hebben gehad. Iets praktisch als vaccineren. Van op de een of andere manier lijkt het altijd alsof er twee kampen moeten ontstaan. En of je het nou wil of niet, of je bent ergens voor of je bent ergens tegen. In het laatste jaar met 3 van mijn beste vrienden kwam ik eigenlijk in een gesprek. En denk ik, niemand van ons wilde dat. Maar het eindigde wel 3 keer in ruzie. Dat je denkt van ja, maar waar hebben we het nou over? Dit is toch een bijzaak? We zijn toch geen vrienden omdat we voor of tegen vaccineren zijn? Dit is toch ondergeschikt? Maar je merkt heel erg van alles heeft te maken met kampen. Je bent voor of je bent tegen. En als je tegen bent, dan cancelen we je. Of je bent voor, dan cancelen we je ook. Maar dit is niet zoals God het heeft bedoeld. In cancel culture zit namelijk ook helemaal geen genade. Want als je iets niet doet wat de massa wil, dan cancelen we je. Maar de boodschap van vandaag is eigenlijk van God cancelt jou niet. Laten we eens bedenken van wat als God cancel culture had toegepast. Adam en Eva, die aten van de vrucht waarvan God zei van doe het niet. God had kunnen zeggen van hey, je hebt niet voor mij gekozen. Weet je, ik laat je hier achter op aarde. En ik maak ergens anders wel een nieuwe aarde, een nieuw universum en ik begin lekker opnieuw. Maar dat deed God niet. Er staat eigenlijk in de Bijbel dat voor de grondlegging van de wereld Jezus al gekruisigd is. Met andere woorden van, God had al een plan voordat wij de fout ingingen. God, er was geen paniek in de hemel en dergelijke. En waar Adam en Eva wegliepen met schaamte en schuld, ging God hun toch achterna, want hij wilde een oplossing brengen. En ik denk van, dit is waar we het vandaag over gaan hebben. God zei niet alleen ik vergeef je, hij betaalde ook de verschrikkelijke straf. En alleen maar om te zorgen dat het weer goed komt tussen ons. Jezus cancelde eigenlijk onze afspraak met de dood, niet ons. En vandaag gaan we eigenlijk kijken naar een verhaal van iemand die in schaamte en schuld gevangen zat. Misschien wel net als Adam en Eva. Die hadden gezondigd en God cancelde hun niet. En in dit verhaal waar we het vandaag over gaan hebben, komt eigenlijk Jezus in beeld en brengt genade, brengt herstel, brengt genezing. En we gaan het hebben over Petrus, een man die bekend stond om zijn grote mond. Iemand die zei van, ik ga 100% achter Jezus aan. Ik ga tot het einde. Maar uiteindelijk, op het moeilijkste moment van Jezus, verraadde hij hem en liet hij hem achter. En het is bij Petrus altijd makkelijk om aan mensen te denken. En hè, we hebben allemaal wel soms een beeld in ons hoofd van, nou, dit is wel een beetje een type Petrus. Maar als we heel eerlijk zijn, hebben we allemaal wel momenten in ons leven van, misschien van schuld. Dat je gaat bidden en elke keer als je bidt voel je een enorme berg tussen jou en God in te staan. Van misschien wel zonde. Of dat je weet van, hé, ik heb mijn prioriteiten niet op orde. Of misschien is er wel schaamte. Misschien zit je hier en weet je van, hé, ik heb in het verleden fouten gemaakt en ik schaam me ervoor. Of misschien is je iets aangedaan waar je niets aan kan doen. Maar toch schaam je je ervoor. Ik heb ook bijvoorbeeld, of niet bijvoorbeeld, ik heb ook enkele leugens eigenlijk opgeschreven van gedachtegangen zoals we soms heel makkelijk kunnen denken. Bijvoorbeeld, God wil dat ik eigenlijk constant in een soort staat van angst blijf voor zijn straf. Of God is enkel blij met me als mijn gedrag is veranderd. Soms hebben we zo'n raar godsbeeld eigenlijk, van een God die altijd boos is en op onze vingers kijkt en als we iets verkeerd doen. Of deze is ook, denk ik wel actueel, ik moet leven met spijt en schaamte om te bewijzen aan God dat ik begrijp hoe slecht ik ben. Of ook God gebruikt enkel mensen die geen fouten hebben gemaakt in hun verleden. Of ook, misschien heb je het idee van God is teleurgesteld in me. Of als laatste, mijn verleden disqualificeert me voor een hoopvolle toekomst. Dit zijn allemaal soms hele subtiele gedachtes die we uiteindelijk als waarheid gaan aannemen. En het verdraait eigenlijk ons beeld. Het kleurt de filter waardoor we kijken. Ook naar onszelf, maar ook naar God. En we pikken eigenlijk het verhaal op in Johannes 21. En die mogen jullie met me opzoeken. Op je mobiel of als je gewoon een Bijbel bij hebt. Allemaal prima. Johannes 21. En om wat achtergrond te geven aan Johannes 21. Dit is eigenlijk een verhaal van wat in het laatste hoofdstuk van Johannes staat. En eigenlijk Johannes 20, daar lijkt eigenlijk het Bijbelboek te eindigen. Johannes, de schrijver, die zegt dan in vers 30 van hoofdstuk 20. Jezus heeft veel wonderen gedaan toen hij bij zijn leerlingen was. Veel meer dan dat er in dit boek opgeschreven zijn. De wonderen in dit boek zijn uitgekozen met een bedoeling. Het gaat erom dat jullie geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Als je gelooft in Jezus Christus, krijg je eeuwig leven. Punt. Dat was een fantastisch einde geweest van het Bijbelboek. Klaar. Maar het is alsof Johannes beseft van, hé, maar er is toch nog een open eindje. Er is toch nog iets wat ik wil benadrukken. En dat speelt zich dan af in hoofdstuk 21. En dat speelt zich af trouwens, voor wie van tijdlijnen houdt, ongeveer 3-4 weken nadat Jezus is opgestaan. En dan lezen we in vers 1. Later hebben de leerlingen Jezus nog één keer gezien bij het meer van Tiberias. Dat is het meer van Galilea. En dat ging zo. Er waren 7 leerlingen bij elkaar. Dat waren Simon, Petrus en Thomas, die ook Didymus genoemd werd. Verder Nathanael, die uit Cana in Galilea kwam, en de 2 zonen van Zebedeus. En nog 2 andere leerlingen. Dat is trouwens wel een klein beetje humor. En nog 2 andere leerlingen. Zo van, het is niet de moeite waard om hun namen op te schrijven. Alsof je op Instagram in een foto wordt getagd. Tenminste, heel veel mensen worden getagd en jij niet. Dus dat overkomt mij trouwens nooit. Dus, nou, ik sta niet op foto's. Maar goed, en we gaan weer door. En Petrus zei, ik ga vissen. De anderen zeiden, wij gaan met je mee. Ze vertrokken en gingen de boot in om te gaan vissen. Maar die hele nacht vingen ze niets. Dit is trouwens ook wel een klein beetje humor. Want dit waren professionele vissers. Dit waren mensen die waarschijnlijk generatie op generatie hadden geleerd hoe je het beste vissen kon vangen. Maar in het hele evangelie vangen ze helemaal niets, behalve als Jezus hun werkt. Dat zou een beetje hetzelfde zijn als je hier een kledingzaak hebt en elke keer praat iedereen erover of zegt iedereen erover of staat geschreven van en ze verkochten helemaal niets. De vraag is dan, hoe succesvol ben je? Maar goed. Toen het al ochtend werd, vers 4, stond Jezus bij het meer. En de leerlingen wisten niet dat hij het was. En Jezus riep tegen hen, jongens, hebben jullie misschien wat vis voor me? Ze antwoordden, nee. En toen zei Jezus, gooi het net dan uit aan de rechterkant van de boot. Dan zullen jullie wel wat vangen. En dat deden ze. Toen zat het net zo vol met vissen dat ze het niet meer aan boord konden trekken. Wij als Nederlanders houden van sarcasme. Tenminste, dat in onze cultuur is het best gewoon. Ik zie zo voor me dat als Jezus daar staat, en jongens, hebben jullie al wat gevangen? Dat moet bijna sarcasme zijn geweest. Want hij wist al lang dat ze natuurlijk weer niks zouden vangen. En toch stelt hij eigenlijk de vraag. Maar eigenlijk, dit stukje, dat moet voor Petrus herinneringen hebben opgeroepen naar een andere keer dat hij ging vissen en dat hij niks ving en Jezus kwam langs. En we nemen eigenlijk we gaan een stukje terug in de geschiedenis, enkele jaren terug. En dan komen we in Lucas 5, het moment dat Jezus en Petrus elkaar tegenkomen. En Jezus is op dat moment eigenlijk al een beroemd persoon aan het worden. En een grote groep mensen volgt Jezus al. En Jezus is eigenlijk op zoek naar een soort platform op het water, een boot, om de mensenmassa toe te spreken. En daar is dan Petrus met zijn broer Andreas. En die komen terug en ze hebben weer geen vis gevangen. Het plaatje hierachter is uit The Chosen. Bouke liet het ook een half jaar geleden zien bij zijn dopen. En aanraden trouwens, de serie maakt eigenlijk het evangelie, vind ik, heel levend, heel echt. Maar ze kwamen terug en ze hadden weer niks gevangen. En er staat eigenlijk in de Bijbel, in Lucas 5, van ze waren hun netten al aan het schoonmaken. En dan komt Jezus en Jezus zegt van, hey, weet je wat je moet doen? Vaar een stukje terug en gooi je netten nog een keer uit. En Petrus gaat eigenlijk in discussie, maar toch doet hij het uiteindelijk. En we weten hoe het verhaal eindigt. Hij vangt uiteraard heel veel vis. En Petrus' reactie was eigenlijk best diepgaand. Want hij valt uiteindelijk op zijn knieën. En zegt van, ga weg van mij, want ik ben een zondaar. Petrus had door van, deze persoon die is zo bijzonder. Hier wil ik alles voor achterlaten om hem te volgen. En dat deed Petrus ook. Hij liet alles achter. Zijn boot, zijn grote visvangst van die dag misschien wel. En in ieder geval, hij ging achter Jezus aan. Hij ging op de uitnodiging in van Jezus, waarin Jezus zei van, hey, ik ga van jou maken een visser van mensen. En ook al snapte Petrus niet alles, toch volgde hij Jezus. Dat lezen we ook later in het evangelie van Johannes, in Johannes 6. Dan gebeurt er een bekend wonder dat Jezus van een paar broodjes en een paar vissen duizenden mensen te eten geeft. En Jezus spreekt daarna nog met de massa die hem heeft gevolgd. En op een gegeven moment zegt Jezus van, jullie moeten eten van mijn lichaam en drinken van mijn bloed. En kijk, wij snappen allemaal, dit gaat over het avondmaal. Maar moet je nagaan dat je dat niet snapt en je staat erbij. Al die mensen hadden waarschijnlijk zoiets van, dit is raar, weet je. Dit wordt me een beetje te gek. Waar gaat het over? Eet van mijn vlees en drink van mijn bloed. Ik ben weg. En wat doet Jezus? Hij zegt tegen zijn discipelen, en wat doen jullie? Blijven jullie of gaan jullie weg? Wel een dappere vraag trouwens. En Petrus zegt dan van, maar waar kunnen we heen gaan? Een teken dat Petrus ook echt alles had opgegeven. We gaan weer verder in Johannes 21, vers 7. De leerling van wie Jezus veel hield, dat zo noemt Johannes zichzelf, zei tegen Petrus, het is de Heer. En toen Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleren aan en sprong in het water. Hij had namelijk alleen een hemd aan. Dit is trouwens ook wel heel bijzonder. Ik weet niet hoeveel van jullie, als je het water in gaat, je kleren aandoet. Maar in ieder geval, er was iets met Petrus van dat hij dacht van, hey, ik doe mijn kleren aan en ik spring in het water. En nu is het natuurlijk wel zo, als je ouder wordt, dat je, tenminste, als ik ga zwemmen, dan kan ik me ergens voorstellen de gedachte van, misschien is het goed om een hemd aan te houden nog, hè, of een shirt. Maar ik denk niet dat dit voor Petrus het geval was. En in vers 8. De andere leerlingen gingen met de boot naar het land. Ze waren er niet ver vandaan, ongeveer 100 meter. En ze sleepten het net met de vissen achter de boot aan. En toen de leerlingen aan land kwamen, zagen ze een vuurtje branden. Er lag een vis op het vuur en er was ook al brood. En Jezus zei tegen hen, haal een paar vissen die jullie gevangen hebben. En Petrus klom in de boot en trok het net op het land. Het net zat helemaal vol met 153 grote vissen. Dat betekent trouwens dat er iemand was die kon rekenen. Dus ik zie dan voor me een accountant. Dus het is altijd fijn dat er ook voor accountants een plek is. En ik zal niet zeggen wat ik doe, maar goed. Oké, en toch scheurde het net niet. En toen zei Jezus tegen de leerlingen, kom wat eten. En niemand van de leerlingen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze begrepen dat het de Heer was. En Jezus pakte het brood en deelde het aan de leerlingen uit. En met de vis deed hij hetzelfde. En dat was al de derde keer dat de leerlingen Jezus zagen nadat hij was opgestaan uit de dood. Zoals ik al zei, Petrus was iemand met een grote mond. En het evangelie van Lucas zegt ook dat Petrus iemand was die tot het einde wilde gaan. Hij ging all in. Maar wat veroorzaakte dat hij eigenlijk helemaal niet rationeel zomaar 100 meter van het land het water insprong? Waarschijnlijk staat daar nog 100 meter omdat de discipelen in de boot eigenlijk nog sneller bij het land waren dan Petrus zwemmend. Maar waarom vertoonde hij dit gedrag? En als we iets teruggaan in de tijd, dan zien we op een gegeven moment Petrus staan bij een kampvuur en Jezus is net gevangen genomen. En er vraagt eigenlijk iemand aan hem van, hey, jij hoort toch ook bij Jezus? En hij heeft zoiets van, weet je, natuurlijk niet, weet je, ik hoor er niet bij. En voordat hij het doorheeft, heeft hij 3 keer eigenlijk gezegd dat hij niet bij Jezus hoort. En krijgt er een haan. En op dat moment eigenlijk kijkt Jezus hem aan. Er staat ook echt van dat Jezus hem aankeek. Hoe moet dat moment voor Petrus hebben gevoeld? Dat je jouw vriend, je meester, je grote held, de persoon waarvoor je alles achterliet, eigenlijk op zijn donkerste moment verraadt. En Petrus was degene die bijvoorbeeld een van de 3 discipelen was die met Jezus de berg opging en daar Mozes en Elia tegenkwam. Hij hoorde echt bij de inner circle van Jezus. Hij was degene toen Jezus over het water liep, dat hij zei van, hey, mag ik ook? Mag ik ook over het water lopen? Maar Petrus deed nu wat we waarschijnlijk allemaal zouden hebben gedaan. Hij rende weg. Kan je je voorstellen dat je de dag daarna Jezus ziet sterven aan het kruis? En dat je weet van, hey, ik heb hem achtergelaten op zijn meest moeilijke moment. Maar ook dat je weet van, hey, ik kan het werkelijk waar nooit meer goed maken met hem. Ik denk dat Petrus heel erg diep zat. En toen Petrus werd geroepen in Lucas 5, waar we het net over hadden, toen viel hij eigenlijk aan Jezus' voeten en zei van, ik ben een zondaar. Maar Jezus liet hem eigenlijk in de jaren daarna zien dat er een hele andere kant was. Dat er geen zondaar meer hoefde te zijn. Dat hij door Jezus een heilige zou worden. Maar ik denk op dit moment besefte Petrus heel erg goed van ik heb gefaald. Ik zie dan voor me, had als het ware een loodzware rugzak vol verdriet, vol schuld, vol schaamte, voor zijn keuzes. De man die altijd een grote mond had, had het duidelijk niet waargemaakt. En behalve dit, Jezus had ook nog voorspeld dat hij hem ging verraden. Trouwens, als je daarover nadenkt, wat een ongemakkelijk gesprek moet dat zijn geweest. Dat Jezus tegen Petrus zei van, Petrus, weet je, voordat de haan 3 keer kraait, heb je mij verraden. Alsof Petrus dan zou zeggen, nou inderdaad, ik heb alles achtergelaten, weet je, ik ben 3 jaar bij u geweest, u bent mijn grote held. Ik denk inderdaad dat ik u ga verraden. Nee, natuurlijk niet. Dat is helemaal niet logisch. Het is een heel ongemakkelijk gesprek. Maar in ieder geval net nadat Jezus is gestorven, enkele dagen later, dan komt er opeens een vrouw naar Petrus toe. En die zegt eigenlijk van dat het graf leeg is. Dat Jezus in ieder geval niet in het graf ligt. En er staat dat Petrus meteen eigenlijk naar het graf rende, samen met Johannes. En toen hij bij het graf aankwam, toen was het graf inderdaad ook leeg. En er staat dat Petrus mompelde in zichzelf. Hij was verbaasd, hij snapte het niet. Van waar is Jezus gebleven? Ik zie zo voor me dat hij naar dat graf rende. Waarom? Omdat hij het wilde goedmaken met Jezus. Hij wilde weer die connectie hebben die er altijd was. Maar er gaan enkele dagen voorbij en uiteindelijk is het nog steeds niet goed gemaakt. Ook al verschijnt Jezus een aantal keren, verschijnt hij aan de discipelen. Hij loopt trouwens soms ook in één keer door muren heen, ook heel erg interessant. Jezus is de deur, hij had er geen meer nodig, denk ik dan. Weet je? Dus, maar het was nog steeds niet goed gemaakt. En hoe weten we dat? Wat we net lazen, is eigenlijk dat Petrus ging weer terug vissen. Petrus ging weer terug naar zijn oude leven. En het ding is, je gaat niet terug naar je oude leven als je eenmaal ja hebt gezegd tegen Jezus. Je gaat alleen maar terug als er sprake is van een verschrikkelijke verbreking van elke vorm van connectie. Maarten, je mag trouwens al komen. Ik weet niet waar je zit. En is het je wel eens, is het je wel eens opgevallen van als we er soms een potje van maken, als we er een puinhoop van maken in ons leven, dat we altijd weer teruggaan naar de manier zoals we dingen daarvoor deden? Een oude kijk misschien wel van jezelf. Petrus zag zichzelf denk ik bijvoorbeeld weer als een zondaar. En ik denk dat schaamte zorgde ervoor dat Petrus ging vissen. Maar het kan ons bijvoorbeeld ook, maar heel veel andere dingen kunnen ons wegleiden van Jezus. In de zin van, als we ons schamen kunnen we misschien wel vluchten in bezit, in relaties, in seksualiteit, in bezit en allerlei dingen. En in het evangelie verder staat ook ergens van dat Jezus zegt van roep de discipelen en Petrus. En Petrus was een discipel, maar waarom staat er zo duidelijk en Petrus? Ik denk dat Petrus zich geen discipel meer voelde. Hij voelde zich een ontzettende hypocriet. Iemand die het had verpest. Iemand die het niet had waargemaakt. Misschien kan dat voor ons zijn, een voorbeeld. Van misschien ben je in je 40e jaren en heb je het in je 10e jaren of in je 20e jaren keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld op seksueel gebied, waarvan je denkt van achteraf, dit was niet heel erg handig. Maar nu zijn je kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. En je denkt van, maar als ik er nu met ze over ga praten, ben ik een hypocriet. En ik denk net zo als met Petrus. Hij voelde zich ook een hypocriet. Hij had denk ik het idee van dat de hele wereld op zijn schouders rustte. Hij was de man waarvan Jezus elke keer zei van, mijn kerk ga ik op jou bouwen. En hij had het niet waargemaakt. Maar ergens toen hij uit die boot sprong, toen wist hij van, daar staat Jezus. En ik wil het goed maken. Ik weet, hij is hier. Ik weet van, hij wil een gesprek met me voeren. Ik wil die connectie weer terug. En daar gaat eigenlijk het volgende nummer over. En Petrus springt in het water en rent eigenlijk op Jezus af. En als hij aan land komt, dan staat Jezus daar eigenlijk al te wachten. En Jezus is eigenlijk een ontbijtje aan het maken. Hè? Broodje vis, een beetje peperzout erbij. Misschien een beetje ravigotti saus. En ik denk dat Petrus helemaal geen zin had hierin. Het enige wat Jezus of wat Petrus wilde was dat het weer goed werd tussen hem en Jezus. Petrus wist wat het was om volledig levend te zijn bij Jezus. Maar hij wist ook wat het dus was om je helemaal niet levend te voelen. En hij wilde dat weer terug hebben. En het mooie is van dat gesprek van Jezus en Petrus, is dat eigenlijk Jezus tegen Petrus als het ware zegt van, Petrus, denk je dat dit alleen maar om jou gaat? Denk je dat mijn liefde voor jou, mijn plan met je leven, afhankelijk is van jouw gedrag? Jezus zei als het ware van, maar ik had je toch gezegd dat je me ging verraden? En niet dat Petrus zich schuldig hoefde te voelen, maar Jezus wist het allemaal al. En toch rende hij, en tenminste liep Jezus eigenlijk naar Petrus toe. Jezus ontmoet ons te midden van welke schaamte of schuld we dan ook hebben. Hij is daar niet bang voor. Hij loopt naar ons toe. En ik had het net over je misschien soms hypocriet voelen. Maar het ding is, bij het woord genade hoort het woord vergeving. En vergeving herstelt altijd de standaard. En wat bedoel ik daarmee? Een klein voorbeeld. Over het algemeen ben ik best een aardig, vriendelijk iemand. Maar zeker mijn vrouw zal weten dat ik ook wel eens niet aardig reageer. Ook waar de kinderen bij zijn. Maar wat ik dan doe, is van, hey, als ik onaardig tegen Marjolein ben geweest in het bijzijn van de kinderen, en ik zie dat ook in, weet je, dan vraag ik ook vergeving aan haar waar de kinderen bij zijn. En ik vraag het ook aan de kinderen. En waarom? Omdat vergeving herstelt de standaard. Dan kan er geen enkel kind die misschien een keertje lelijk doet tegen Marjolein, als ik er wat van zeg, dan zeg het tegen mij, maar jij deed het ook. Nee, dat kan je niet meer zeggen. Want vergeving herstelt de standaard en jij hebt me vergeven. En dat is niet een goedkoop iets, dit is een ontzettend krachtig iets. Overal in de brieven bijvoorbeeld van Paulus, Paulus heeft het nooit over het verleden. Hij zegt altijd het heden en de toekomst zijn voor jullie. Het verleden is betaald, het verleden is vergeven. En Petrus was eigenlijk na dit gesprek nooit meer dezelfde. En het mooie vind ik nog, als we kijken naar dat gesprek, Jezus ging niet in op de reden waarom Petrus hem verloochende. Waarom Petrus dat nou precies dat stukje niet goed deed. Jezus gaat meteen naar de kern van de zaak. En in het geval van Petrus was het liefde. Een stukje, waar zit mijn liefde voor Jezus? Volg ik hem gewoon simpelweg omdat ik dat al 3 jaar doe? Of is dit de persoon waarvoor ik echt alles wil achterlaten? En Petrus was de persoon die, waarvan we kunnen zeggen, misschien wel de lafaard werd moedig. De persoon die Jezus op zijn moeilijkste momenten in de steek liet, werd later een van de meest moedige discipelen. Het schijnt ook zo te zijn, in ieder geval uit de geschiedenisboeken, dat 11 van de 12 apostelen stierven met een martelaarsdood. Zo ook Petrus. Maar hij was daar niet meer bang voor. Hij wist van, hey, er is een groter doel in het leven dan alleen maar bang zijn voor dingen die eventueel kunnen gebeuren. Maar ook Petrus was denk ik meer levend dan ooit. En dat blijkt bijvoorbeeld al uit van, op een gegeven moment, in volgens mij Handelingen 2 of 3, liep Petrus langs een ziek persoon. En zijn schaduw ging over de persoon en die persoon werd weer genezen. Nou, je weet pas als je echt levend bent, als jouw schaduw mensen geneest. Maar dit was het geval bij Petrus. En Petrus leerde een hele belangrijke les. Namelijk, je schaamte definieert je niet. Nee, je relatie met God definieert je. En ik denk, zijn verhaal is denk ik een van de meest krachtige voorbeelden van dat God herschrijft je verleden. En zo vaak denk ik dat we ook gewoon een raar beeld hebben van God. Wat ook eerder in die leugens naar voren kwam. Een God die boos is. Die als we fouten maken ons wil straffen. En als we bijvoorbeeld het Oude Testament lezen, dan zien we soms ook een God die boos is. Maar ik zie dat een beetje voor me van stel je voor, je bent ouders en je hebt 10 kinderen en eentje is betrapt met drugs. En je zegt tegen je zoon of dochter, en je zegt van, hey, als ik je nog 1 keer hiermee betrap, dan is drugs het probleem niet, dan heb je met mij een probleem. En wat je eigenlijk hoopt is dat eigenlijk de angst voor straf of de angst voor consequenties eigenlijk ervoor zorgt dat je kind niet meer aan drugs zit. Maar die angst hiervoor verandert waarschijnlijk het kind niet. Het zorgt niet voor een andere hartsgesteldheid. Maar wat Petrus doorhad van, hey, als je echt een relatie hebt met Jezus, dan wil je ook veranderen. Het is waar Theo een paar weken geleden over sprak, toen hij het had over ontzag hebben voor God. Van, het is niet dat je de lijn opzoekt van zwart en wit, van waar is het randje tot hoe ver ik kan gaan. Nee, het is dat je zegt van, hey, ik wil die relatie hebben en alles wat in de weg staat, de spreekwoordelijke lijn, daar wil ik zo ver mogelijk vanaf blijven. Want ik wil die relatie met God boven alles zetten. En vandaag is ook de boodschap, God is niet boos op je. God doet een stap naar je toe, te midden van je schaamte, te midden van je schuld. Misschien zit je hier en ervaar je net als Petrus dat heb je het idee van God is teleurgesteld in me. Om bepaalde keuzes, bepaalde beslissingen, hoe je misschien soms reageert. Misschien nog wel dat je je teleurgesteld voelt omdat je te weinig de Bijbel leest. Of elke keer lees je de Bijbel en je valt in slaap. En je voelt je daar schuldig over. Maar als we dan weer teruggaan naar het voorbeeld van ouders en kinderen. Welke ouder wordt ooit boos als je zoon of dochter bij je in slaap valt? Niemand toch? Dat vind je toch juist fijn als vader? En zo hebben we denk ik allemaal dingen die soms naar boven komen. Teleurstellingen, schuld, schaamte waar ik het over had. Maar de boodschap van vandaag is, Jezus is niet klaar met jou. Niemand van ons heeft 3 jaar hier op aarde fysiek met Jezus rondgelopen. Als Jezus niet klaar was met Petrus, is hij ook niet klaar met jou. En Gods capaciteit om van ons te houden is groter dan mijn capaciteit om van mijn kinderen te houden. En eigenlijk zou ik jullie willen vragen om gewoon een moment eigenlijk je ogen te sluiten. Misschien kunnen we het nummer wat we net zongen nog een keer doen. En dat je gewoon eens bedenkt van, hey, maar wat zijn misschien de dingen die mij weghouden van God? Gewoon heel simpel, wat is misschien de berg van schuld die ik ervaar? Of wat is de schaamte die ik ervaar? Maar de boodschap van vandaag is van, Jezus rent naar je toe. Te midden van schaamte, te midden van schuld. Te midden van situaties die hopeloos lijken. God beweegt naar je toe.